Gemeente van Jezus Christus. Wij ontmoeten Mozes vandaag in een volstrekt andere positie dan een paar hoofdstukken hiervoor. Toen hoorden we dat hij, opgevoed door de dochter van Farao, een positie aan het hof had gekregen. In tegenstelling tot zijn volksgenoten, die als slaven voor Farao werkten, stond hij aan de top. Helemaal bovenaan de maatschappelijke ladder, aan de kant van de macht. Op de plaats van keizers, koningen, heren en bazen. Totdat hij op een dag zag dat een Egyptenaar een Hebreër sloeg, een van zijn volksgenoten. Mozes doodde de Egyptenaar en ging op de vlucht en kwam terecht in Midjan, waar we hem nu ontmoeten in de eenvoudige rol van herder. Mozes is dus afgedaald van het rijke, welvarende hof van Farao naar de droge en de dorre woestijn waar nauwelijks leven mogelijk is. En we hoorden dat hij zijn kudde leidt tot achter de woestijn, een soort niemandsland, onbestemd gebied. Daar komt hij bij de Godsberg, de Horeb. De berg van waar later in het verhaal de 10 woorden zullen klinken. En plotseling ziet Mozes een doornstruik die brandt in het vuur, maar niet verteerd wordt. Hij nadert de struik omdat hij dat wonderlijke fenomeen van dichterbij wil zien. En dan hoort hij zijn naam roepen. Mozes, Mozes. Dat is de tweede keer in het verhaal dat het gebeurt. De eerste keer was het de dochter van Farao die hem zag als een klein kind in dat kistje. En ze trok hem uit het water en riep zijn naam Mozes. Omdat ik hem uit het water getrokken heb, zei ze. Ze wilde hem kennen en hij werd haar tot zoon. Nu wordt Mozes opnieuw geroepen door een vreemde stem die hem ziet, die hem wil kennen. Mozes, Mozes, hier ben ik, antwoordt hij. En dan maakt de stem zich bekend. Ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Onmiddellijk verbergt Mozes zijn gelaat, want het is de Heer die hier spreekt. Gezien heb ik, gezien de verdrukking van mijn volk in Egypte. Hun hulpgeroep vanwege hun drijvers heb ik gehoord. Ja, ik ken zijn smarten. Afgedaald ben ik om het te redden uit de hand van Egypte. Afgedaald ben ik, zegt de vreemde stem. Hoe wonderlijk, afgedaald. Het is immers God die dit zegt. En zou je niet van een God verwachten dat hij ergens boven in de hemel verkeert en daar ook lekker blijft zitten? Aan de top, bovenaan de maatschappelijke ladder, aan de kant van de macht, op de plaats van keizers, koningen, heren en bazen. De plaats van de farao. Maar nee, over deze ene, de God van Abraham, Isaac en Jacob, horen we dat hij afdaalt. Heel merkwaardig, hij daalt af zoals we zongen met Psalm 113. Onvergelijkelijk is de Heer, onze God die in mededogen neer is gedaald om te verhogen. Hij is er dus een die niet op zijn plaats blijft, hoog op die troon, maar die naar beneden gaat, die de diepte zoekt, die de mens nadert. Hij vraagt niet aan de mens of die wil opklimmen, nee, hij maakt de beweging naar de mens toe. Hij daalt af naar Mozes en spreekt hem aan. Ik zend jou naar Farao om mijn volk, de kinderen van Israël, te laten uittrekken. En wat er dan gebeurt is eigenlijk minstens zo merkwaardig. Er ontstaat namelijk een gesprek, een menselijk gesprek. Niet tussen een koning en een onderdaan, een heer en zijn knecht. Het is een gesprek tussen gelijken. Een gesprek waarin Mozes zijn onzekerheid laat zien. En waarin die God iets volstrekt anders doet dan dat wegwuiven of een opdracht geven, zoals een koning misschien zou doen of een heer. Wie ben ik, zegt Mozes. Wie ben ik dat ik naar Farao zou gaan en dat ik de kinderen van Israël zou laten uittrekken? Wie ben ik dat ik het als eenvoudige herder tegen die mens aan de top zou kunnen opnemen? Inderdaad, wie ben ik? Wie ben ik tegenover keizers, koningen, heren en bazen? Wie ben ik tegenover de machten aan de top die heersen? Wie ben ik dat ik het kan opnemen tegen een dictator die zijn volk vermoordt? Wie ben ik dat ik het zou kunnen opnemen tegen de grote bedrijven die de wereld regeren? Wie ben ik tegenover de angst voor de vreemdeling die rondwaart in de stem van het populisme? Wie ben ik tegenover de stemmen uit het verleden die mij nog elke dag knechten? Wie ben ik tegenover de macht van ziekte en dood? Wie ben ik? Ik vermoed dat we vandaag de dag deze vraag zouden beantwoorden met behulp van, laten we zeggen, een goede training persoonlijk leiderschap. Of misschien een aantal coachingsessies om zelfverzekerder te worden. Authentieker en vooral ook effectiever. We zouden die vraag onderzoeken door middel van reflectie, intervisie, supervisie. Maar hier gebeurt iets heel anders. Want wat voor antwoord krijgt Mozes op zijn vraag, wie ben ik? De God van Israël antwoordt hem, ik zal met jou zijn. Heel merkwaardig, u hoort wat er gebeurt. De focus wordt verlegd van het ik naar de ander. Niet omdat het er helemaal niet toe zou doen wie ik ben, maar omdat ik te ontlasten van dat opgesloten zijn in zichzelf, in die continue gedachtenstroom, dat malen van wie ben ik, kan ik het eigenlijk wel, wie ben ik, hoe zou ik dat nou kunnen, dat onzekere, dat wankelen. Het wordt verlicht van de druk om het allemaal alleen te moeten redden, om daar alleen voor te staan, zelfredzaam te moeten zijn, alles alleen overeind te moeten houden. Nee, zegt die stem, maak je maar niet druk over wie je bent, of je goed genoeg bent, of je het kunt. Ik weet wie je bent. Ik zie je, ik ken je en ik zal met jou zijn. Dat is de manier waarop die vreemde God afdaalt van zijn troon uit de hoogte, weg van de top naar de diepte, om met Mozes, om met mensen te zijn. Maar vervolgens zegt hij iets dat daarmee in tegenspraak lijkt. Hij zegt, dit is het teken dat ik zelf jou zend. Als je het volk uit Egypte hebt doen uittrekken, zullen jullie God dienen op deze berg. Dat klinkt toch merkwaardig. Hij die afdaalt om de mens te zoeken, wil zich door diezelfde mens laten dienen op een berg. Zoekt hij dan toch uiteindelijk wel de weg naar de top, de bovenkant, de plaats van de keizers en de koningen? Gaan de kinderen van Israël dan van het ene naar het andere diensthuis, van slavernij door de farao naar knechting door God? Wat heeft dat dan met bevrijding te maken? Ik vermoed dat als wij het benaderen vanuit onze liberale tijdgeest, dat we zouden zeggen weinig. We zien vrijheid graag als ongebondenheid, zelfbeschikking, autonomie, mijn vrijheid. Maar hoe vaak gebeurt het niet dat in die geest bevrijding tot nieuwe ellende leidt? Dat de onderdrukte van gisteren de onderdrukkers van morgen worden. Je ziet het overal in de wereld gebeuren, waar een volk zich bevrijdt van een onderdrukkende macht. De oude macht wordt van de troon gestoten en de nieuwe gaat daar net zo makkelijk weer op zitten. Omdat die dynamiek van die ongelijkheid blijft bestaan. En dat is precies wat deze God doorbreekt. Hem dienen betekent niet een koning dienen die op zijn troon blijft zitten, maar een heer die knecht wil zijn. In solidariteit met zijn volk. Zijn afdalen is dus niet eenmalig om Mozes aan te spreken. Het is zijn wezen. Hij offert principieel zijn plaats, zijn status, zijn positie om dienstbaar te zijn. Omdat hij met mensen wil zijn in vrijheid En dan ook nog zonder zich te laten annexeren door een groep, een partij, een natie, een koning of een heer of een baas. En dat horen we in het vervolg, in die tweede vraag die Mozes stelt. Wat zal ik zeggen, vraagt Mozes, als ik tot de kinderen van Israël kom en ik zeg, de God van uw vaderen heeft mij tot u gezonden. En zij zeggen, wat is zijn naam? Ik zal zijn die ik zal zijn. Dat zul je zeggen tot de kinderen van Israël. Ik zal er zijn, heeft mij gezonden tot u. Die naam van God, de God die afdaalt, die blijft dus ongrijpbaar. Hij kan nooit vastgepind worden, nooit gebruikt om het belang van een partij te dienen of om heilige doelen te bereiken. Hij zal zijn wie hij zal zijn. In het moment onverwacht en ongedacht. Het enige wat je kunt doen met die naam is hem gedenken. Je kunt hem alleen maar fluisteren, prevelen, proeven als een wachtwoord in de nacht. Ik zal zijn die ik zal zijn. Ook als je niet meer weet wie je bent, waar je het voor doet en waarom het gaat zoals het gaat. Ik zal zijn. Dat is mijn gedachtenis van geslacht op geslacht. En zo komen we bij die tweede tekst, waarin de evangelist Matthäus eeuwen later vertelt over een mens die precies dat doet. De naam ik zal zijn, die ik zal zijn, gedenken. In heel zijn doen en laten. Hij zal zijn zoals hij zal zijn. En in het verhaal van vandaag hoorden we over zijn verzoeking in de woestijn. En daar ontmoet Jezus zijn beproever, de diabolos of de chaosmaker. En wat doet die diabolos, die chaosmaker? Die daagt Jezus uit om de hoogte op te zoeken. De top, de bovenkant van de maatschappelijke ladder, de kant van de macht. De plaats van keizers, koningen, heren en bazen. Als jij de zoon van God bent, maak dan maar eens van deze stenen brood. Spring dan van het dak, word dan heerser van alle koninkrijken op deze aarde. Maar dat is niet wat Jezus doet. Ook hij kiest ervoor om af te dalen, de diepte te zoeken, het menselijke. Net als zijn God wil hij, die in stof is neergebogen, aan de zelfkant van het leven, glorieus verhogen. Dus nee, hij zal niet de machthebber worden die de broodvraag in de wereld oplost. Ook al lijkt dat heel aantrekkelijk. En heeft hij ook zelf waarschijnlijk honger na zoveel dagen vasten. Wat hij zal doen, is mensen leren dat als ze leven van het woord van God, dat zij zelf de broodvraag kunnen oplossen. Dus nee, hij zal ook geen bovenmenselijke stunts uitvoeren, tovertrucs, om mensen onder de indruk te brengen van zijn godsvertrouwen. Wat hij zal doen, is ze leren, is dat wie vertrouwt geen bewijzen zoekt of extreme demonstraties van het eigen geloof. En nee, hij zal geen wereldheerser worden die zich laat dienen. De mensenzoon is niet gekomen om te heersen, maar om te dienen, om zelf te dienen. Dat zal hij later zelf zeggen. En zo zal hij met Mozes tussen de kinderen van Israël instaan, om die God met de naam ik zal zijn, die ik zal zijn, te dienen op de berg. Opdat zij allen leven als gelijken in vrijheid en wij met hen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.